Dit is nummer 8 van onze podcast Empower Women, de podcast alweer. En vandaag zit ik bij Lonnie van der Schilde in Renkum.
Ja, hartstikke welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel, Lonnie. En het is een hele poezelige omgeving. Waarschijnlijk, want er wordt ook een videocast van deze podcast genomen. En misschien dat dadelijk poezen op de tafel springen. Ik hoop het bijna, ik ben dol op katten. Ja, Empower Women, de podcast. In voorbereiding, ik heb wat van die mooie vragen heb ik dan die ik kan stellen. Maar ik ging jouw aanmelding nog eens doorlezen, want je bent een van onze sprekers op ons event. En toen dacht ik, eigenlijk zit alles in jouw aanmelding al. En jij zei net tegen mij, nou, ik weet eigenlijk niet meer eens wat ik opgeschreven heb. Wat had ik opgeschreven? Ik zeg, nou, dat ga je nu horen, want die ga ik jou vertellen. Maar mooi, Lonnie, wat jij doet. Misschien is het wel leuk als je eerst zegt, wie ben jij en wat doe jij in het leven?
Ja, mooie vraag natuurlijk. En handig. Nou, ik ben Lonnie van der Schilde, bakker. Ben getrouwd met Frans Bakker, liefde van mijn leven. Woon in Renkum en heb 2 katten. En zoals je al zei, die vinden mensen heel leuk. Dus die gaan vast even van ze laten horen. En in het dagelijks leven ben ik medeoprichter en eigenaar van het bedrijf Change Creators. Inspire Change. We kunnen mensen niet veranderen, we kunnen ze wel inspireren. En tipping point gesprekken, wat eigenlijk gaat over, kun jij weer voelen dat je een keuze hebt tussen leven of overleven? En dat is eigenlijk mijn passie, om mannen en vrouwen weer te kunnen laten voelen, je hebt een keuze.
Wat bedoel je met tipping point?
Tipping point, ja, dat komt uit de chaostheorie. Eigenlijk is elke verandering, die gaat niet lineair. Het is niet van A, B, C, D. En verandering gaat gradueel. Je hikt ergens tegenaan en dan zit je in een decision window en dan ineens tip je. Nou, afhankelijk van welke kant je op tipt, tip je in chaos, iets wat teruggaat, of naar een geheel van hogere orde. Dus het weer slaat ook om. Dus ook van ineens regent het, je ziet wel wat aankomen en dan ineens regent het. Nou, dat gebeurt ook met een tipping point.
Dus tipping point moet ik eigenlijk zien als een soort kantelpunt, een wenteling.
Ja.
En je zegt, het kan ook de chaos ingaan, maar dat is ook oké, neem ik aan. Ik
alles
vul het in.
Okay. Precies. Alles is oké.
Okay. Functioneel.
En functioneel, ja.
Precies.
Ja.
Mooi.
Ja.
Nou, ik ga toch wat dingen uit jouw aanmelding benoemen. Jij zei, be the woman you're destined to be. Dat sprak je heel erg aan, dat thema. Kan je dat toelichten?
Ja, zeker. Eigenlijk is dat hetgene. Wat ik zei het al toen ik me aanmeldde van, joh, het had een post kunnen zijn van mezelf. Ik wou dat dat. Want we zitten zo vaak eigenlijk in een stramine waarbij je de vrouw bent die je geacht wordt te zijn.
Ja.
Hè, de vragen, de druk van de buitenwereld, de opvoeding die je hebt gehad. En dan vergeet je helemaal wie je zelf bent. En dat is wel waar het om gaat. Kun jij zijn wie je bedoeld bent te zijn.
Ja.
En als je dat weet en je voelt dat, dan gaat een wereld voor je open en dat straal je uit. En als dat nou eenmaal het geval is, ja, weet je, daar ga je voor.
Ja, dus dat kwam helemaal overeen eigenlijk met wat jouw missie in het leven is.
Absoluut.
En het is niet dat jij per se alleen maar met vrouwen bezig bent, hè? Dus mannen en vrouwen.
Ja, mannen en vrouwen. Ik zie vaak feminine en masculine kwaliteiten in de mens. En feminine en masculine kwaliteiten wordt heel vaak geassocieerd van, nou, dat is dus vrouwelijk en vrouw en dat is dus mannelijk, dus als een man.
Ja.
Uiteraard zou ik willen zeggen, van nature zou je mogen hopen dat feminine kwaliteiten meer voorkomen in een vrouw dan in een man. En daarom werk ik met allebei. Maar als we het hebben over verandering die nodig is, als je het mij vraagt, dan zit dat toch eerder in de vrouw. En dan denk ik, nou, dan werk ik liever met vrouwen, want die zijn al van de verandering.
Ja.
Dat is fijn.
Ja. Nou, ik had daar een heel mooi gesprek over met jou, Frans, deze podcast, over die feminine en masculine kwaliteiten. En het is mooi dat jullie dat in jullie praktijk, dat je daaraan werkt. Want ik denk dat het een hele grote missie is voor iedereen. Jij zegt ook in je brief, dus nu ga ik jou zeggen wat ik zo mooi vind. Ik quote, wat zij te bieden hebben aan de wereld wanneer ze niet in het automatisme van de overlevingsmechanisme trappen, maar zich overgeven aan wat is destined to be. En zij, daar bedoel je de vrouwen mee. Wat bedoel je met die overlevingsmechanisme?
Ja, die kan ik het beste uitleggen. Ik moet even nadenken hoe ik daar het beste mee aan de slag kan. Overlevingsmechanismen zijn mechanismen die we hebben aangewend. Iedereen, vrouwen en mannen.
Ja.
En die hebben we eigenlijk aangewend omdat we bang zijn om onszelf te zijn. En dat komt omdat als je gaat kijken naar vrouwen bijvoorbeeld. Wij vrouwen zijn eigenlijk van de verbinding. En van het gevoel. En van de overgave. En van ook emoties. Nou, oudsher, en ik ga mij wat zwart-wit neerzetten, vinden mannen dat wat spannend. En dan leg ik dat heel voorzichtig uit. Dus wij zijn met al onze verbinding en gevoel en emoties onderdrukt. En dat onderdrukken, dat ging om, vooral vanuit een masculine maatschappij, waar we nu ook in leven. Mm-hmm. Ja, je moet plannen, je moet in je hoofd gaan zitten. Ja. En al die emoties, en vooral in Nederland kunnen we dat heel goed. Doe maar normaal, mm-hmm. Dan doe je al gek genoeg. Hè? Hebben we als vrouw een mechanisme ontwikkeld, waarbij we al die emoties en die gevoelens en die verbinding die we van nature heel erg hebben, ook een beetje hebben onderdrukt. We zijn heel slim. We kunnen de dingen net zo goed als mannen. En als ik heel eerlijk ben, soms zelfs beter. Maar het heeft ook een beetje een negatieve bijwerking als we niet uitkijken. We worden een waterhoofd. En dat is een overlevingsmechanisme geworden. Want als je bijvoorbeeld in een gesprek heel erg enthousiast bent. Of je zit aan de tafel met allemaal mannen. Dan zien ze al snel die wenkbrauw omhoog gaan. Dan denken ze, oh god, weet je wel. Of iets zit je dwars en je zegt van, nou, dat kan niet. Dat kan niet dat we zo met mensen omgaan. Dan is het gelijk van, oh, maar je bent een vaste periode. Of iets, ja, iets van, ja, je geest.
Ja.
Nou, dat is dodelijk in die zin. Dat is een overlevingsmechanisme geworden, waardoor wij met ze als vrouw zijn hebben gedacht, we moeten die emoties een beetje onderdrukken. We gaan niet onszelf helemaal zijn. Nee, we zitten in overlevingsmodus.
Zou het ook niet een soort, misschien niet altijd, maar soms een soort afgunst kunnen zijn van die mannen. Dat zij dat eigenlijk ook willen. Maar dat het hun niet geleerd is om zich zo te manifesteren.
Tuurlijk. Kijk, 10.000 jaar geleden, of nou ja, ik pin me er niet op vast. Maar waren mannen en vrouwen heel erg in harmonie. Hadden we,
ja,
ook meer een maatschappij waar de vrouw, zeg maar, het vuur bewaakte. En zorgde dat de dingen gebeurden die gebeuren moesten.
Ja.
En dat is veranderd toen de landbouw kwam. Dus de mannen, toen we de mannen, de spiermassa werd heel belangrijk. En was alles ineens maakbaar. En dus de mannen hebben ook veel meer geleerd doen om meer op hun verstand en op hun mind te gaan bouwen. Terwijl als je kijkt, nou, jij hebt ook een man met feminine kwaliteiten. Ja,
ja,
dat is eigenlijk iets wat veel natuurlijker is. Verbinding, ja, is veel natuurlijker, ja, dan afscheiding.
Ja. Ik denk aan een podcast die ik met Shianne Smile heb opgenomen. En zij is een transgender. En zegt, vrouwen realiseren zich niet hoe rijk ze zijn, dat ze vrouw zijn. Dat vond ik zo bijzonder. En van iemand die aanvankelijk een man was en nu een vrouw is. Hoe mooi is dat?
Heel waar.
En ja, dat realiseren wij ons niet. Maar hoe mooi is dat iemand dat uit dat perspectief kan vertellen. Ik had het nogmaals met jou, Frans, ook over dat in organisaties, dat die masculine cultuur komt voort uit het feit dat die spelregels door mannen zijn gemaakt.
Ja.
Hé, Jord.
Ja, het, ja, gaat om ik, het gaat om meer, het gaat om presteren.
Ja.
Het gaat alleen maar om geld verdienen. En het gaat niet meer om, doen we iets samen? Doen we iets waar de wereld echt, zeg maar, een stukje beter van wordt? Doen we iets wat ertoe doet? En ik heb 20 jaar zo'n beetje in het bedrijfsleven gewerkt.
Ja.
En internationaal, corporate. En ik heb gezien dat inderdaad die masculine kant, ja, die heeft de overhand. En dat is zowel voor mannen als vrouwen, mm-hmm, bijzonder pijnlijk. Want dan worden missies een beetje een lege huls. Ik coach heel veel mensen momenteel en heel blij mee op internationaal niveau. En dan zeggen ze, ja, dan hebben we iets dat heet dan de Wellbeing Program. En dat mag je een hele week doen. Maar dan hebben we op zaterdag nog wel eventjes de vergadering. Want dat konden we, mm-hmm, niet doen de afgelopen 5 dagen. wacht even.
Ja.
Snap je? Dan, ja, wordt het een tik in de box.
Ja.
Omdat we ergens voelen, ja, het moet wel. Maar dan gaat het prestatiemodel en de meritocratie,
ja,
gaat ineens weer de overhand nemen. En dat, ja, is zonde. Dan heb je het niet meer over de mens.
Ja.
Menselijke, ja, maat kwijt.
Ja. Want jij hebt rondgelopen, hè? Volgens mij schrijf je in je brief, ik doe het uit mijn hoofd, in je mantelpakje, je mooie,
ja,
mantelpakjes.
Ja.
Wat was dan dat moment dat je dacht, hè, de tipping point?
Tipping point, ja.
Dat je dacht, nee, dit moet anders,
ja,
voor Lonnie.
Ja, nou, ik ben vrij koppig. Er was voor mij iets voor nodig. Ik zat in 2005 in het prachtige corporate mantelpakje. En Ik werkte op de HR-afdeling op dat moment. En HR-afdelingen, daar zit dus hartstikke leuk werk met mensen. En je hoort dingen snel. Mm-hmm. Ja. Mijn afdeling snel. En op een gegeven moment was er de zoveelste reorganisatie aangekondigd. En ik zag het lijstje. En mijn naam stond op dat lijstje. En toen dacht ik, hoe kan dat nou?
En je wist daar niets van natuurlijk.
Nee, maar en ik snapte er ook helemaal niks van. Want ik gaf mijn ziel en zaligheid daar. Ik deed alles voor mijn gevoel. Hè. Ik bedoel, we zaten weliswaar in een team. Maar corporate betekent, je laat jezelf zien. Je gaat, ik bedoel, als je het hebt over masculine kwaliteiten. De mijne waren er goed. Ik wist alles, ik plande alles, ik regelde alles. Pleasen tot en met. Heel strak in. Laten zien, maar mij kun je hebben, mij moet je hebben. Je kunt me niet laten gaan. Nou, dan stond ik op dat lijstje, dat snapte ik helemaal niet. Maar toen dacht ik, nou, dat geeft niet. Ik laat gewoon alsnog zien. Mij heb je nog. Dus, tandje erbij. Wat dan knap is, hè, want je ging al 100, maar nog een tandje erbij. Dus dat deed ik. En een weekje of twee later, toen voelde ik, het ademhalen gaat niet zo lekker. Ik had nog niet de link gelegd, ik wist alleen, het gaat niet lekker. Ik ademhaling aan niet lekker. Dus dat is vervelend, want het deed pijn. Ik moest als een soort brug heen zo. En dat is buitengewoon onhandig als je wil laten zien dat je heel goed bent en dat je niet moet laten gaan. Dus ik naar de huisarts. Phoenixwijk, nieuwe huisartspraktijk. Dame achter het scherm kwam er vandaan en zei, leuk, ik ga je even onderzoeken. Nou, zucht, zucht, klop, klop. Einde van het liedje, spierverslappertje. Spierverslappertje. Ik zou begot niet weten welke, maar ik had een spierverslapper. Mm-hmm. En ik en spierverslappers, is niet een goede combi. Om te zeggen, desastreus. Het was een soort wolkdek waar ik de hele tijd in moest lopen. Ja, dat werkt niet. Als je zeg maar wil laten zien, ik belangrijk kan.
Nog meer presteren.
Presteren. Ik had dan moeite met koffiezetapparaat te komen. Dus ik denk, nou, die spierverslappers, de helft. We doen het niet of de helft. Het is vanzelf gekomen, het gaat vanzelf wel weg. Misschien ken je die ook. Schouder eronder zetten. Kom, pas als je doodgaat moet je in bed gaan leren. Weet je wel, zoiets. Dus ik kachel door. Maar alleen toen het vervelende was, na weer een weekje of twee, ik kon niet meer 's nachts slapen.
Nee.
Het was nu ook zo pijnlijk dat ik wakker bleef.
Ja.
Nou, je kunt een hele hoop vertellen dat het heel goed met je gaat. Maar als je van die prachtige zwarte ballen krijgt.
Zag er niet meer zo goed uit.
Zag er niet meer goed uit. Dus weer naar die huisarts. Kon ik nog een spierverslap krijgen? Ik dacht, nou, laat maar, dat gaan we maar niet doen. En we zijn weer door. En ik denk, nou, ik moet gewoon dit uitzingen. Ik moet zorgen dat ik van het lijstje afkom en dan komt het goed. Het ging natuurlijk helemaal niet goed. Mm-hmm. En ik werd op een gegeven moment in de ochtend geweld. En dan was de huisarts. En ik, nou, wat een service, dan moet die Nieuwbouwwijk zijn. Het was, we hebben je behandeld in het team. Ik dacht, team. En we denken dat je longembolie hebt. Longembolie. Ja, ik heb de eerste hulp gebeld. Ze komen eraan. Heel veel sterkte. Nou, ik hang op. En denk, longembolie. En dan deed ik iets, dat moet je niet doen. Ik googelde longembolie.
Wat dat betekent?
Ja, geen flauw idee. Nou, toen wist ik het wel. Het was niet goed.
Wat je wilt.
Dat is niet wat je wil. Nee, dat is echt dramatisch niet goed. Dus toen was ik echt helemaal in de stress. Naar de eerste hulp gereden met de eigen auto en zo. Hè? En ik kom er aan en ik word gelijk op een bed gelegd. Nou, als je al niet beroerd voelt, wordt het niet beter, kan ik je zeggen.
Nee.
Je wordt een speldenkussen, alles wordt geprikt. En op een gegeven moment lig ik daar. En ik denk, ik heb geen longembolie. Ik weet nog niet wat het wel is, maar ik heb geen longembolie.
Wat was dat dan dat je dat dacht? Want ik vond het een opmerkelijke wending in je verhaal.
Ja, het was een gevoel, een weten. Hmm. Een weten van, ik weet niet wat het wel is, maar ik heb dit niet. Zeker.
Klopte niet.
Het klopte niet.
Nee.
Nee, ik wist, ik doe dit zelf. Wist ik ook nog. Ik wist bij God niet hoe en wat, maar ik wist wel dat het klopt niet. En op dat moment kwam er een verpleegster naar me toe en die zei, gaat het mevrouw? Ik zei, ja. Ik zeg, ik heb een vraag. Kan ik dit zelf doen? En ze keek me met zo'n blik aan van, ach God, kind is nou echt helemaal van de wand. Dokter komt zo. Lang verhaal kort, dokter kwam. Brandschoon bloed. En ik had geen longembolie.
Hmm.
Maar wat deed ik dan? Wat was het dan wel? Want de symptomen zijn echt. Ik heb één groot voordeel gehad van dat lijstje. Ik kreeg een loopbaancoach. En ik had een gelukkige dame die zag van, nou, die loopbaan laat me zitten. Ze moet eerst leren ademen. En dat was stap 1. Toen wist ik wel, het heeft daar iets mee te maken. En later kwam ik in aanraking met wat nu heet changebreakers, oftewel Frans. Mm-hmm.
Ja.
En ben ik erachter gekomen dat wat er gebeurde echt een overlevingsstrategie was, waarbij ik zo verkrampt raakte, zo ongelooflijk bang was om mijn baan te verliezen.
Je zat in een kramp.
Ik zat in een kramp. Ja. Dat ik letterlijk mijn levensadem afkneep.
Ja.
En dat kwam, en heel kort, ik ben vroeger opgegroeid met een ouders die zeiden van, nou, als ik een 8 had of een 7 had, dan waren ze hartstikke blij. En als ik wat lager had, dan waren ze minder blij. En wat doe je als kind?
Nou, nog harder presteren.
Harder presteren. Dus voor mij gezien worden,
ja,
heel belangrijk. Dat, ja, stond gelijk aan leven. Oftewel, ja, niet gezien worden staat gelijk aan dood. En dat is allemaal onbewust, maar het, ja, gebeurt wel. Baan weg, einde oefening.
Want ik had ook zoiets, hoe je dat vertelde, van het moeten maken hebben met van hoe je opgegroeid bent. Dat ook zo van niet zeuren, gewoon doorgaan.
Ja, niet zeuren, doorgaan. Koorts hebben, dan mag je thuis blijven en anders niet zeuren.
Dus we gaan gewoon nog eens een tandje hard tegenaan.
Tandje harder, ja.
Maar die intuïtie was toch sterker?
Ja,
dan...
ja, de intuïtie was sterker. Plus, wat het grootste cadeautje is, wat ook mijn passie nu is. Ik wist, ik doe het zelf. En uiteindelijk wist ik wat ik deed. Ik was zo, ja, verkrampt,
ja,
dat ik alles zelf afkneep.
Ja.
Als ik het zelf doe, dan is de zelf een silver lining. Ik kan het dus ook niet doen.
Ja.
En dan gebeurt er iets fantastisch. Want wat is dat dan? Dat is het omgekeerde van alles verkrampt neerzetten.
Ja.
Dus,
ja,
emoties hebben een functie. Die vertellen je iets. Als je die gaat onderdrukken,
ja,
onderdruk je iets ongelooflijk belangrijks. Vooral wat vrouwen hebben. Wij vrouwen hebben ongelooflijk veel intuïtie.
Ja.
Gaan we allemaal zitten onderdrukken?
Ja.
Is van de zotte.
Ja.
Ja, nu word ik gepassioneerd van. Nou,
ja,
ja,
dat is zonde.
Ja, dat is zonde.
Ik had het in de vorige podcast over jaloezie bijvoorbeeld. Dat is ook, dat heeft een negatieve connotatie op de een of andere manier. Is mijn ervaring dan. Maar dat is super functioneel. Waarom voel je dat? Dat komt ergens vandaan. Of het nou klopt of niet, maar wat betekent dat? Dat kun je bij elke emotie afvragen.
Ja.
Maar als je gaat onderdrukken, dan zal je lichaam laten weten dat het er wel is. En die manifesteert, dat, ja, manifesteert zich.
Ja.
En in jouw geval met jouw ademhaling.
Ja,
ja.
Alles is energie, hè? Hoef het niet meer uit te leggen. Dus,
nee,
emoties zijn ook energie.
Ja.
Als je emoties onderdrukt, het moet ergens naartoe.
Ja.
Dus die symptomen zijn echt.
Ja.
Daar twijfel ik nooit meer aan. Als mensen komen met, ik heb paniekaanvallen, of ik kan niet ademen, of hartkloppingen. Het is energie.
Ja, ja. En dit is ook wat jij, de mensen die naar jou toe komen,
ja,
wat je ze meegeeft?
Ja, we gaan altijd kijken. Dus de meeste mensen, het verschilt, maar het merendeel komt eigenlijk omdat ze vastzitten.
Ja.
Ze voelen van, nou, er klopt iets niet en soms zijn dat al lichamelijke symptomen. Burn-out-achtige verschijnselen, maar, mm-hmm, net iets daarvoor.
Ja.
Dat is heel fijn, want ze nemen al die symptomen serieus. Het is een signaal, dus je moet er wat mee. En wat ik dan altijd zeg, nou, eigenlijk is het goed. Een crisis is goed. Daar maak, mm-hmm, ik mij niet altijd heel geliefd mee, maar, mm-hmm, het is goed.
Ja.
Het is een signaal. Het is een,
ja,
signaal van iets wat eruit wil. Jij, wie jij bent, wil opstaan. En iets ouds houden tegen.
Ja.
En je luistert ernaar. Dus laten we gaan kijken, wat is dat oude? In mijn geval, hè, het overleven, mm-hmm, pleasen, het,
ja,
maar laten zien, kan het? En wat is degene die er nou onderuit? Wat is dat potentieel? Wat is wie je werkelijk bent?
Dus vasthouden aan het oude, maar ook dus afscheid nemen van dat oude.
Afscheid nemen van datgene wat jou niet dient.
Je noemde het woord pleasen. Dat we hebben absoluut... Mannen en vrouwen hebben onze kwaliteiten. En je hebt dus feminine en masculine kwaliteiten. Maar elke kwaliteit kent ook zijn valkuilen. Of, hè, die ik denk, ja, ik wil eigenlijk niet graag over valkuilen spreken. Maar ik denk, als het jou gaat belemmeren, in jouw geval, ja, dan moet je er wat aan doen. Het mag,
ja,
jou niet belemmeren. Maar waar komt dat pleasen toch vandaan? Want pleasen kan ook absoluut fantastisch zijn en mooi zijn, positief zijn. Maar ik merk in de praktijk... In mijn projecten ook dat het vrouwen vaak belemmert.
Ja,
dat ze dat overdrijven. En dan, ja, gaat jezelf in de weg staan. Maar waar komt dat vandaan, denk je? Dat wij toch, dat mannen dat hebben, dat minder volgens mij.
Ja, ja, hebben het minder. Die doen het op een andere manier.
Ja.
Ik denk dat het komt omdat vrouwen zijn van de verbinding. Terwijl, mm-hmm, je voelt een ander heel snel. En je wil heel graag dat iemand zich goed voelt. Dat kunnen wij van nature.
Ja.
Als je nou bang bent... Dan heb je ineens reden extra dat mensen graag willen, hè, dat je oké bent. Oftewel, daar komt het pleasen vandaan. van zie mij maar, ik ben oké. Ik voel jou, ik doe allerlei dingen voor jou.
Ja.
Als je niet bang bent, je bent niet verkrampt, heb je dat helemaal niet.
Nee.
En dan heb je een fantastisch gesprek, ja. waarbij je elkaar helpt en inspireert van, joh, jij bent daar helemaal oké. Laat dat please gedrag weg. Je
is
hebt een groot
nodig.
Hart, dat is top, hebben we nodig, helemaal nu.
Ja. Ja, ik had laatst ook een gesprek met een dame en die zei, ja, ze is heel erg aan het pleasen. Ze is heel erg aan het pleasen. Ja, ik ben bang als ik het niet doe, over 2 maanden heb ik een gesprek over mijn salaris of mijn carrière. Volgens mij is het omgekeerd. Als jij gewoon laat zien wat je kwaliteiten zijn, dan komt de rest ook.
Ja.
En als je in die kramp gaat zitten, wat jij ook zat, dan gebeurt het niet.
Nee, dus wordt het een self-fulfilling prophecy.
Maar denk je niet dat mannen en vrouwen anders opgevoed worden, dat mannen ook best wel die kwaliteiten eigenlijk inschrijven, maar het wordt anders aangeraakt in de opvoeding in hun jeugd.
Mannen mogen niet huilen.
Nee.
Hoe vaak heb ik geen manager tegenover me die in verdrietig is? Maar dat mag niet.
Nee.
En wat doet hij? Hij onderdrukt het. En gaat iets anders er tegenover zetten. En heel vaak is dat zijn mind. En niet voelen dat iets niet klopt. Nee, gewoon een plan B, C. Of er hard overheen schreeuwen. Want als pijn doet, dat willen we liever niet voelen.
Ja.
Daar gaat zo vaak dingen gaan daar kapot.
Ja.
Dat is heel, heel jammer.
Ja, ik herken het soort mannen. Je ziet in de ogen. Je ziet vaak dat de emotie en de zachtheid daar wel in zit. Je zegt in je brief weer, want nogmaals, er staat eigenlijk alles in. Het gaat om gezond verstand, intuïtie, autonomie en verbinding. Hoe bedoel je autonomie?
Oh, nou ja, dat is een hele leuke. Wij vrouwen zijn van de verbinding.
Ja.
Maar we zijn zo vaak van de verbinding dat we vergeten dat we ook ons eigen zelf mogen zijn. En dat doen mannen bijvoorbeeld wel. Hè? De mannen zeggen heel vaak ik en ik sta er en zie mij. Ik zou bijna een zijtrack doen van een vergadering, maar iedereen kent dat wel. Denk ik zo. Vrouwen zijn dan vergeten dat ze zelf ook zichzelf mogen zijn.
Ja.
Dus de autonomie, het is een dynamisch evenwicht tussen autonomie en verbinding. Jezelf zijn in verbinding. Samen iets doen en ieders kwaliteit mag daar optimaal tot uiting komen. Dan wordt het pas mooi.
Maar wij even heel, heel...
Gechargeerd,
dankjewel.
Ja.
zijn geleerd om bescheiden te zijn.
Ja, slaat dus nergens op.
Ja, toch? Maar dan is dat, als je dat... als dat bijna met de paplepel is ingegoten, is dat heel lastig. Dat staat haaks op die autonomie.
Ja, dus kan dit ook eigenlijk alleen maar met vrouwen die voelen...
Ja.
Er is iets anders van mij wat er gevraagd wordt. Er is iets anders in mij wat naar buiten mag komen. Ja, je hebt power. Dat is een hele andere power dan een masculine power die we schreeuwen noemen. We hebben het over jezelf zijn in alle facetten, met alle instrumenten. Intuïtie, een bullshit detector, verbinding. Weet je, dat stuk is zo belangrijk.
Het is eigenlijk zo simpel, hè, als jij het zo zegt.
Ja, maar jij resoneert mee, dus je weet waar ik het over heb.
Absoluut, absoluut. Ja.
En ik denk dat elke vrouw die dit voelt, dit ergens ook snapt en voelt.
Ja.
Alleen soms, ja, dus dat heb ik uit eigen ervaring moeten leren.
Mm-hmm.
De pijn moet groot genoeg zijn om te willen veranderen.
Ja.
En het verlangen van en je intuïtie van wat daaronder zit, als dat er ook is, ja, dan heb je dat tipping point.
Ja.
Maar als het niet pijn doet, zonder angst, verdriet en boosheid, ga je niet veranderen. Waarom zou je?
Nee. Ze zeggen wel eens van mensen die een eigen bedrijf beginnen, vaak is het uit frustratie.
Ja.
Dat ze zo gefrustreerd zijn dat iets niet loopt. Dan denk ik, nou, dan ga ik het zelf maar doen.
Ja,
ja toch? Daar ontstaan de mooiste bedrijven uit. En tenslotte is het ook waarom jij en ik hier aan de tafel zitten en ons ding doen.
Ja.
En jij zei, het is een logische eerste stap om bij de vrouw te beginnen.
Ja, vrouwen zijn van de verandering. Al eeuwig. Vrouwen zijn van het leven, van verbinding. Als je heel vroeg kijkt, en ik weet dat we andere interviews ook hebben gehad, dan aarde, leven en dood. Dat is typisch vrouwelijk. Dus vrouwen zijn van de verandering. Ten diepste zou je nu niet meer zeggen, want we hebben het zo goed aangepast aan de masculine maatschappij dat we denken, verandering? No way. Maar het zit er wel. Het is van nature in ons. Dus als je kijkt naar verbinding gevoel, daar is gevoel voor nodig. Mm-hmm. En daar zitten wij vrouwen dus van nature veel meer in.
Ja.
Zijn vrouwen eerder geneigd om te veranderen? En als je gaat kijken naar wat we nu nodig hebben in de maatschappij, naar mijn bescheiden mening, dan is dat die verbinding. Dan is dat samen. Dat is feminien. Dan mag ik ervan uitgaan en hopen, en gelukkig is dat nu toe ook zo, dat vrouwen veel meer feminine kwaliteiten hebben van nature dan mannen. Dus ja, laten we met de vrouwen beginnen.
Dus we beginnen met de vrouwen, die hebben intuïtie, die verbinding is heel makkelijk voor ons. Intuïtie is denk ik heel gemakkelijk voor ons. We hebben aan minder woorden genoeg dan bij mannen.
Ja.
En wij zorgen dus voor die verandering. En dan zijn wij er dan om de mannen...
Het is een soort dans. Hè? Als je kijkt in een relatie, dan doe je een bepaalde dans met elkaar. Mm-hmm. Nou, als jij, stel je doet de cha-cha... En jij als vrouw denkt, ik vind de cha-cha echt helemaal niks aan. Ik wil een wals. Mm-hmm. En je begint anders te dansen. Dan gaat je partner in eerste instantie denken, wat doet ze nou? Mm-hmm. Zo zijn wij niet getrouwd. Wij zijn van de cha-cha. Maar als jij dat helemaal vol overgave doet en vol in verbinding. Dan wordt die ander ook geïnspireerd. En wordt geraakt. En denkt, oh, maar die wals vind ik eigenlijk ook wel heel fijn. Mm. Want die wals is iets wat ik ook voel. En dan ineens gaan de dingen anders zijn. En misschien kom je uit in een wals, maar misschien zeg je samen. Het wordt toch een tango.
Ja, ook heel mooi.
Passie.
Ik vind het wel mooi, omdat ik denk gelijk aan dansen. En dat is heel masculien, maar daar ben je ook mee opgevoed. De man die leidt.
Maar het kan niet zonder dat de vrouw zich verbindt.
Absoluut.
En de vrouw, mooi. Het tango is een prachtig voorbeeld daarvan. Uh-huh. Hè? De man leidt weliswaar, maar die doet dat zodat zijn vrouw optimaal mag shinen. En als je kijkt naar eigenlijk hoe het zou mogen zijn, dan is de man die creëert zeg maar vanuit zijn autonomie en vanuit zijn overzicht, maar ook liefde en verbinding, want die hebben zij natuurlijk ook,
natuurlijk.
De space voor de vrouw om zich helemaal te mogen ontplooien. En de vrouw zorgt ervoor dat zij zo in haar gevoel zit dat die man uit dat hoofd mag komen en voelen, oh maar ik ben oké, ik mag dit. Weet je wel?
Dat is mooi.
En dan heb je samen, ben je een eenheid, masculien en feminien, in een dynamisch evenwicht.
Ja.
En als een vrouw meer masculine kwaliteiten heeft en een man meer feminine kwaliteiten, dan wissel je dat om.
Prima. Ik kan ook twee mannen en twee vrouwen hebben, tenslotte, zat ik te bedenken.
En twee mannen, ja precies, dat maakt helemaal niet uit. Nee.
Maar ik vind het wel een mooie metafoor, die ga ik onthouden, van de dans. Ja, dat is mooi.
Ja, het zegt ook heel veel, omdat als je echt wil dansen... Moet je in verbinding zijn.
Ik herinner me, doordat we nu zo zitten te praten, onze Zoom-call die we een paar maanden geleden hadden.
Geleden al, ja.
En dat we het hadden over, ik ben met jou in contact gekomen door onze gezamenlijke vriendin Iris.
Ja.
En dat zij zei van, je moet dus komen naar die deditatie van Lonnie. Ik dacht, ik hoor het verkeerd, deditatie. En we hadden daar een gesprek over. Kun je nog eens uitleggen wat dat is? Want dat doe jij, hè, met groepen.
Ja, dat doen we met jullie. Groepen, doen wij. Ja, we hebben elke maandag gratis of niks voor iedereen. Ook omdat we echt geloven in, het gaat om verbinding. Een gratis deditatie om 10:00. En ik heb mijn mensen die ik coach al gezegd, je moet gewoon in de agenda zetten, afspraak Lonnie. Dat kan, je hebt een afspraak. Dus deditatie komt van het woord deditio. En deditio betekent overgave in het Latijn. Meditatie komt van het Latijnse woord meditatio, wat betekent reflecteren.
Mm-hmm.
Nou, even in het achterhoofd van wat we net allemaal besproken hebben. We zitten al zoveel in ons hoofd, laten we dat nog niet nog meer doen. En als we dat namelijk doen, we zitten alleen maar in ons hoofd, zitten we niet op ons gevoel. Wat heb je daar nou voor nodig? Soortgelijke dingetjes die we ook doen met meditatie, oftewel je ontspant helemaal je lichaam, maar je doet het met gevoel. Je ademt, maar je hebt een gevoelsadem. Je laat alle shit eruit en je ontvangt levensenergie.
Ja.
En je aandacht is vrij. Is niet in je hoofd, niet naar morgen, niet naar gisteren, is in het nu. Deditatie is in een notendopje het omgekeerde van verkrampt zijn.
Oké.
Okay. Verkrampt, span je spieren aan, geef je ademhaling omhoog, denk je, maar gaat niet meer goed. En je voelt helemaal niks meer.
Nee.
Met deditatie doet het omgekeerde.
Voor mij voelt het alsof ik heel snel, ik denk dan, ik probeer dan dat te voelen wat jij zegt. Ik vind het fantastisch. Het lijkt me fantastisch. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik moet een keer.
Nou, welkom, hè, weet je.
Nee, ik moet niet. Ik ga een keer aansluiten. Maar ik denk dan, je gaat eerst in je hoofd om daar. En volgens mij hebben we ook zo'n dergelijk gesprek. Je gaat eerst in je hoofd om een pas op de plaats te maken. En dan kan ik in mijn gevoel. Het voelt voor mij alsof ik gelijk in mijn gevoel ga. Dat lijkt me zo lastig.
Het lijkt lastig, het is even oefenen. Dus waar ik meestal mee begin, is voel je je voeten momenteel.
Ah, dan ga je letterlijk helemaal naar beneden.
Ja.
Zoveel mogelijk weg van je hoofd.
Zoveel mogelijk weg van het hoofd. Okay. Dus we ontspannen ook binnen en buiten. Heb je je hart wel eens ontspannen? In je gevoel lukt dat. Heb je je voelsprieten uitstaan? In je gevoel lukt dat. Vrouwen snappen dat gelijk.
Ja. Ja.
Mannen nu ook, maar ik hoef het jou niet uit te leggen.
Ja.
Als je, waar ik het kan uitleggen bij iedereen eigenlijk. Als je een moment neemt dat je echt helemaal lekker in je vel zat. Mm-hmm. Helemaal in een flow. En dan niet de man met de moeilijke achternaam flow, maar echt helemaal happy. Mm-hmm. Dan heb je hetzelfde.
Ja.
Dan ben je helemaal ontspannen.
Ja.
Helemaal aan het ademen. Je wordt bijna geademd en je voelt alles is eigenlijk één.
En dat is dat gevoel.
Dat is dat gevoel. En dat is degene wie jij bent.
Ja. Ja.
En als je daar bent, ben je niet bezig met overleven, met pleasen, met...
Nee.
Gaat het nou om mij of om een ander? Nee, dan doe je het samen.
En jij hebt dan dat moment, het is een uur geloof ik?
Het is een half uurtje. Half uur. Meditatie in de ochtend op maandag, want we snappen iedereen, die moet weer aan de slag.
Even voordat je die red race ingaat.
Ja. En het is ook een oefening voor een grondhouding.
Want wat wil ik eigenlijk zeggen? Want ik zelf zeg iemand, je kunt druk is maar in je hoofd.
Ja.
Maar je kunt even naar buiten kijken. En al is het maar 10 seconden, bij wijze van spreken. Ja. Volgens mij kan je die minuut zelfs wel spenderen. Maar je kunt het altijd alle tijden toepassen.
Ja.
Wat jij dan een half uurtje doet. Je zet het een grondhouding.
Maar... Ja. In feite, de onderdelen altijd. Dus wat ik met mensen doe is überhaupt al, hangt er ook vanaf hoe gestrest ze zijn.
Mm-hmm.
Zeg ik, nou weet je wat, zullen we eerst even ademhalen? Serieus, 6 tel uit, 5 in.
Ja.
Nee, dus ademhalen? Ja, even ademhalen. Oeh, we hebben zo'n prachtig Nederlands woord.
En voor mij zeggen ze vaak dat ik, mensen die met mij werken zeggen regelmatig, mensen die het al langer tijd doen zijn gewend, dat ik zucht. Ik zeg, maar dat vind ik lekker.
Ja. Ja.
Want ik weet dat mijn ademhaling niet altijd goed is, maar dan af en toe doe ik dat echt heerlijk. Dus à la yoga.
Ja. Ja. Ja, dus die ademhaling is belangrijk, hè? Als je het hebt over spiritualiteit. Spiritus is ademhaling.
Hmm.
Die ademhaling is veel verder dan alleen maar mechanisch.
Ja, heel belangrijk.
Heel belangrijk, ja.
Even kijken hoor.
Ademhaling en emoties, terwijl jij kijkt naar je wat je nog meer zou willen vragen, hebben er ook mee te maken.
Ja, hoe bedoel je dat?
Nou, als je huilt.
Ja, zeker.
Als je boos bent.
Heeft alles met je ademhaling te maken, bedoel je?
Ja. Dus die ademhaling is ook een teken, als die niet lekker loopt, van ik zit in de kramp. Ik onderdruk mijn emotie.
Ja.
En dat hoeft gelukkig niet.
Jij hebt natuurlijk aan de lijve ondervonden.
Aan de lijve, ja. He, ik moest bijna doodgaan, maar van mijn gevoel.
Ja,
maar ja.
Oké. Ja, daar ben ik even nieuwsgierig naar. Ik heb een paar... ik ga hem toch weer stellen. Blijkbaar vind ik het zelf een mooie vraag. Heb jij een vrouwelijk rolmodel?
Ja.
Ze gaat lachen.
Ja, dat is grappig.
Lonnie, waarom ga je lachen?
Nou, ik heb natuurlijk ook een aantal podcasts met jou geluisterd. En ik dacht, eens even vermoorden hoe dat gaat. En dacht ik, heb ik een rolmodel?
Oh, je bent eigenlijk wel voorbereid op deze vraag. Dat is zo jammer.
Nou ja, nee. Ik ken natuurlijk de vragen. Want rolmodellen kunnen heel erg helpen. Want dan zie je van, zij doet het ook. Dus natuurlijk kan ik dat ook.
Ja.
En daar zit hem ook gelijk een beetje mijn makken in. Want rolmodellen zijn goed. En ja, het kan. Alleen dan ben je misschien bezig iemand anders te worden. En volgens mij gaat het erom dat jij de vrouw wordt die je bedoeld bent te zijn.
Dat is een mooie.
Dus dat anderen je vrouwen je kunnen inspireren? Ja, absoluut. Absoluut. En daar kan ik zeker een aantal voorbeelden van geven. Maar een rolmodel als dat moet ik ook worden? Nee, liever niet. Word jezelf, alsjeblieft. Jij hebt iets te bieden. Daar heeft de wereld nu behoefte aan. Ga uitvinden, voelen wat dat is voor jou. En ja, er zijn vrouwen die het al doen. Topleuk. Maar dat hoeft niet jouw weg te zijn.
Misschien is een betere vraag in jouw geval van wie is jouw inspirator? heb je iemand die jou...
Ja, maar dat is grappig. Dat is geen man. Dat is geen vrouw. Dat is een man. Ik verklap hem. Het is een man. Ja, als ik kijk naar...
Maar dat mag toch?
Naar inspirator. Ja, ik heb een aantal inspiratoren hoor. Ik heb ook vrouwen als inspirators. Maar als ik kijk naar degene die mij ongelooflijk inspireert, dan is dat mijn man. Frans.
Weet je, toen ik jou de vraag stelde, toen had ik dat antwoord in mijn hoofd.
Ja.
Ik begreep het.
Ja, wat hij heeft gedaan in zijn leven en mij heeft geleerd.
Ja.
En wat wij nu samen elke keer mogen doen. Ik bedoel, mijn man is substantieel ouder dan ik. En we zijn absoluut gelijkwaardig.
Mooi is dat.
Dat is fantastisch. Dus daar leer ik heel veel van wat het is om jezelf te zijn. Om dat naar buiten te kunnen brengen wat de bedoeling is. Zodat je er echt kunt zijn voor een ander.
Ja.
En dat gun ik iedereen. Dat meen ik echt serieus. Dat gun ik echt iedereen.
Ja.
En als ik kijk naar, als je vrouwelijke voorbeelden wil hebben, wat ik natuurlijk ook snap, dan kijk ik naar de vrouwen die er zijn voor een ander. Maar dan voor het echie.
En wat is voor het echie?
Nou, vanuit het hart. Dus ik heb bijvoorbeeld, als ik kijk naar een omslagpunt voor mij is geweest, want Frans is substantieel ouder dan ik. En ik was toen ook nog getrouwd met een ander. Daar hebben we nog wel echt aan gewerkt. Want we konden elkaar niet meer gelukkig maken. En dan weet je, dan moet je uit elkaar. Want wat is dat dan echt, hè, liefde als je bij elkaar blijft voor? Dus dat wist ik wel. Maar we willen het toch proberen. En in de tussentijd wist ik ook, ja, maar dit wordt het niet. Datgene wat ik zoek, dat is in Frans. En ja, dan is hij maar 34 jaar ouder. Maar ja. Jammer dan, weet je wel. Dus het heeft ook niet lang geduurd toen we eenmaal gescheiden waren, mijn ex en ik, dat ik dacht van ik moet met Frans echt weer contact op gaan nemen.
Ja, ja.
Nou, op dat moment had ik een manager en die manager heet Herna. En Herna die was voor mij en is voor mij in zo'n opzicht zo belangrijk geweest. Want zij heeft naar mij toe altijd het hart op de juiste plek gezet. Altijd. Ze had een verbinding met mij, ze heeft een verbinding met mij. En zij zei, toen ik eenmaal dacht van ik ga het gewoon testen, want mijn ouders wisten van niks. En voer voor een andere podcast, maar die wisten wel dat ik gescheiden was, maar die wisten niet van Frans. En die wisten helemaal niet dat hij zoveel jaar ouder was. Dus ik denk, ja, hoe gaat iemand reageren? Ik denk, nou, ik ga het gewoon Herna vertellen. En die zei van, fantastisch.
Beste antwoord dat ze kon geven.
Ze zijn fantastisch. Ja. Weet je, en dan heb je maar 5 jaar samen. Of maar 10 jaar samen. Maar je hebt wel echte liefde.
Dat is mooi.
Ja.
Ja.
En dat is leidend geweest. En zij is dus in dat opzicht voor mij een rolmodel.
Ja.
Ja.
Mooi.
Hart op hart. Welke functie je ook hebt. Daar gaat het om.
En ik denk dat jij en Frans dit ook beogen, dat je het leven kunt veranderen van anderen misschien met wat jullie doen.
Inspireren,
maar daarmee het leven een andere richting geven die een positieve is.
Ja, eentje die de bedoeling is.
Ja,
ja, je gaat leven mooi in plaats van overleven.
Ja.
Wikkels eraf. Ja. Dat heet ontwikkeling.
Leven in plaats van overleven.
Ja.
Heb jij nog iets, want we zitten aan het eind van deze podcast alweer. Het gaat zo snel. Heb je nog iets wat jij de luisteraar of de kijker van de videocast wil meegeven? Of heb je alles gezegd?
Ik heb veel gezegd, besef ik mij. Wat ik hoop en wat ik iedereen wens, echt iedereen wens die dit hoort en ziet, ga alsjeblieft voelen. Ga alsjeblieft voelen die spark, die flow, waarvan jij weet, dat heb ik te bieden. En ga ervoor. Laat je niet tegenhouden door belemmerende overtuigingen, stemmetjes. Je hebt een leven, ga ervoor, doe het samen.
Nou, je hebt mij heel erg geïnspireerd. Ik neem deze mee. Ik voel hem helemaal als ik zo tegenover zit. Dank je wel, Lonnie.
Dank jou, Sandra. Echt een heerlijk gesprek. Fijn.
Helemaal mee eens.